Goedemiddag gemeente. Mijn naam is Nadine van Hierden en ik heet u van harte welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die thuis of elders deze dienst meebeleven. Een speciaal welkom vanmiddag aan alle gasten van onze wijkpredikant dominee Wim Vermeulen, die hier zijn voor zijn bevestiging tot academiepastor aan de Protestantse Theologische Universiteit. Deze dienst wordt geleid door dominee Treini Bouw, preses van de Generale Synode, en door dominee Wim Vermeulen. Het orgel wordt bespeeld door Co Zwanenburg. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om dominee Vermeulen te feliciteren, daar in de Noordbeuk van de kerk. En u bent ook van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten met een hapje en een drankje achter in de kerk. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. Laten wij deze nu staande beginnen.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten wij zingen Psalm 33 vers 1, 2 en 8. Als wij kijken naar de wereld en te vaak ook naar ons eigen leven, dan is elke zondag logischerwijs een dag van stil worden. Ja, van wachten op Gods ontferming. En toch en ook en altijd een dag van zingen. En zo begonnen we ook. Zeker vandaag, nu we in dankbaarheid over mogen gaan tot de verbintenis van dominee Wim Vermeulen, die naast de vervulling van zijn ambtswerk voor deze gemeente ook geroepen is tot academiepastor van de Protestantse Theologische Universiteit. Wim, mag ik je vragen op te staan van je plaats? Geachte dominee Vermeulen, beste collega, beste Wim. Ja, vandaag mag je namens onze kerk verbonden worden aan de PTU als academiepastor. En ik dacht, wat is dat eigenlijk, een academiepastor? Nou, zo las ik, de academiepastor is beschikbaar voor iedereen die werkt bij of onderwijs volgt aan onze Protestantse Theologische Universiteit en behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek. Hoewel die gesprekken vaak betrekking hebben op thema's als roeping, toekomst, je plek binnen de PTU, misschien studieblokkades of andere persoonlijke vragen, mag het overal overgaan en zijn er geen voorwaarden vooraf. Bovendien heeft de academiepastor een vrije rol binnen de PTU en is hij op geen enkele wijze betrokken bij beoordelingen. Ook niet die van de geschiktheid voor het ambt van predikant. Nou, dat lijkt me een mooie en ook belangrijke rol die jou volgens mij van harte kan worden toevertrouwd. Ja, als pastor mag jij eraan bijdragen dat de academie ook een gemeenschap van mensen is waarbinnen zingeving, spiritualiteit en geloof als vanzelf spreekt en in vrijheid ter sprake mag worden gebracht. Niet als bedreiging van de vrije wetenschapsbeoefening, maar om te bevorderen dat in hart, ziel en hoofd wetenschap en geloof in alle vragen en soms wellicht ook stormen samen blijven optrekken. Het is vanuit dat geloof dat we vandaag mogen markeren en bevestigen dat jij door de synode wordt geroepen om met de jou geschonken gaven van hart, ziel en verstand de kerk en haar geheel te dienen als academiepastor van de Protestantse Theologische Universiteit. Ik wil je nou vragen om hier voorin te komen staan met je gezicht naar de gemeente en ook ouderling van dienst Nadine van Hierde daarbij te komen staan. Om je aan die nieuwe roeping te verbinden, vraag ik je nu eerst de gelofte af te leggen. Eenmaal in 2010 ben jij in het ambt van dienaar des woords bevestigd. Daarbij heb je uitgesproken dat je de Heilige Schrift aanvaardt als de bron van de prediking en enige regel van het geloof. En dat je je wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. Je hebt beloofd geheim te zullen houden wat vertrouwelijk tot je kennis komt en je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk. Nu jij je ambtsbediening ten behoeve van de academie en daarmee de kerk en haar geheel zult voortzetten, vraag ik je daarom, geloof je dat je in deze nieuwe roeping door God zelf tot deze dienst geroepen bent? En beloof je het ambt ook in deze roeping trouw en waardig te bedienen, met liefde voor de kerk en voor alle mensen die de Heer op jouw weg brengt? Willem, Pieter Vermeulen, wat is daarop je antwoord? God, onze hemelse Vader, die je naar deze plaats heeft geroepen, verbinden je aan dit dienstwerk en geef je ook de genade dat je daarin trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn. En om die genade willen we nu ook bidden. Ik wil jou vragen om te knielen en ik wil u vragen om na de gesproken zegen te gaan staan en de zegen zingen te vervolgen met Psalm 134.
Ik spoor je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
Aanvaard je roeping met blijdschap. Haal je hart op aan Gods woord. Loop in het licht van Christus. Laat je bezielen door de geest. De levende zegent je met een luisterend oor en een scherp oog. Met warmte en met wijsheid. Wees gezegend om tot zegen te zijn. Amen.
Laten wij samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel. Een oud gebed leert ons te bidden om de zuivering van onze gedachten. Blijkbaar is dat nodig in de ontmoeting met u, dat onze gedachten gezuiverd worden. Onze gedachten zijn zo vaak als een wiel dat maar altijd blijft ronddraaien. Ons hoofd kan lijken op een fabriek die maar nooit tot stilstand komt. In ons kan zo'n grote werveling zijn aan herinneringen en verwachtingen, gedachten en gevoelens. Daarom bidden wij, Geest van God, zuiver onze gedachten. Hier in dit moment in uw huis, laat de stofwolken neerdalen en maak troebel water helder. Maak ruimte in ons hoofd en in ons hart voor woorden die groter zijn dan wij zelf kunnen bedenken. Gedachten die hoger zijn dan wij ooit kunnen bevatten. Maak, Heere God, ruimte voor uzelf. Zegen ons, zo op dit moment. Dat bidden wij, voordat we uw woord gaan openen. Maak ruimte voor uzelf en voor uw woorden in onze harten. Trek ons uw wereld in. Geef dat uw woorden ons vernieuwen. Ons hoofd, ons hart en onze handen in beweging zetten tot u en tot uw koninkrijk. In de naam van hem, Jezus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. Wij openen samen het woord van God op twee plekken. De eerste lezing uit het Oude Testament uit Jesaja 40. Dat is een tekst die mij dierbaar is. Die klonk 15 jaar geleden toen ik voor het eerst bevestigd werd als predikant in Otterland en Goudriaan. Door dominee Kees van Duin. Hij is niet meer onder ons. Daarom noem ik vanmiddag graag zijn naam met ere. De tweede lezing is uit een van de pastorale brieven, 2 Timotheus 3. Het gaat tenslotte om een verbinding van een academiepastor vanmiddag. En daarom ook een pastorale psalm tussendoor. Psalm 23c uit het Nieuwe Liedboek. Een versie van Psalm 23 over de goede herder. En de lezingen worden verzorgd door Femke van der Leij, een van onze masterstudenten.
Jesaja 40, vers 6 tot en met 12. Hoor, een stem zegt roep. Een stem antwoordt, wat zou ik roepen? De mens is als gras, teer als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem verwelkt. Wanneer de adem van de Heer erover blaast. Ja. Als gras is dit volk. Het gras verdort en de bloem verwelkt. Maar het woord van God, van onze God, houdt eeuwig stand. Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda, zie hier jullie God. Zie hier God, de Heer. Hij komt met kracht. Zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich. Zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder wijdt hij zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen. Hij vlijt ze tegen zijn borst. En zorgzaam leidt hij de ooien. 2 Timotheus 3 en 4. Ik weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onfatsoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer lief hebben dan God. Ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke lieden. Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren en je bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften, die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door geloof in Christus Jezus. Alles wat de schrift zegt is door God geïnspireerd en kan worden gebruikt om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden. Ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij. Verkondig de boodschap. Blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet. Wijs terecht, straf en vermaan, met alle geduld dat het onderricht vereist. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer zullen verdragen, maar leraren om zich heen zullen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen. Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten. Het moment waarop ik heen ga, nadert. Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de erekrans van gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag. En niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgekeken.
Thank you.
uitgangspunt voor de verkondiging van middag, de laatste versen van 2 Timotheus 3. Je vindt ze afgedrukt in je orde van dienst. En na de verkondiging luisteren we naar muziek van Bach, een deel uit het concerto in D klein. Gemeente van Christus, wat doet een academiepastor eigenlijk? Je begrijpt, die vraag heb ik het afgelopen jaar nogal eens gekregen. Als ik in een jolige bui was, dan antwoordde ik, de academiepastor is de hofnar van de PTAU. Dan hier opduiken, dan daar, goed luisteren, goed kijken en niet te veel praten. Als de vraagsteller daarmee niet tevreden was, dan begon ik meestal uit te leggen wat er in mijn taakomschrijving stond. Jullie hebben dat net zojuist al gehoord. Termen als luisterend oor bieden, vertrouwenspersoon zijn, gemeenschap voorgaan tijdens vieringen. Maar hoe doe je dat dan? Was dan geregeld de vervolgvraag. Hoe pak je dat aan? Hoe ga je te werk? Nou ja, dat was zeker in de eerste maanden natuurlijk best een grote vraag. Een nieuwe rol, een nieuwe plek, PTAU in verhuischaos. Inmiddels is dat verhuisstof redelijk neergedaald, heeft de PTAU een prachtige plek aan het Janskerkhof, waar de meeste PTAU'ers niet meer verdwalen. En ook ik heb mijn weg wel gevonden, denk ik. En de vraag wat een academiepastor doet, wordt me de laatste tijd ook iets minder vaak gesteld. Toch laat de vraag mijzelf ook nooit helemaal los. Sterker nog, in de aanloop naar deze verbintenisdienst dienden ze zich weer duidelijk aan eigenlijk. Wat doet een academiepastor? Nee, iets scherper nog, wat doe jij als academiepastor eigenlijk? Hoe zie jij jouw rol en hoe wil jij daar invulling aan geven? Voor een antwoord op die vraag ben ik weer eens te raden gegaan in de zogenaamde pastorale brieven. Je weet denk ik, een groot deel van het Nieuwe Testament bestaat uit brieven. En een paar daarvan die vallen op, omdat ze niet geschreven zijn aan een gemeente of aan een groep christenen in een bepaalde stad of streek, maar heel specifiek aan één persoon. En die persoon, dat is dan nogal eens een jonge voorganger. Titus op Kreta, Timotheus in Efeze. Brieven van een pastor aan een pastor. Van een senior, Paulus, aan een junior. In dit geval dus Timotheus. Die brieven zijn fascinerend. Het zijn brieven waarin je proeft dat ze geschreven zijn op een snijvlak, op een breuklijn. Het tijdperk Paulus eindigt, letterlijk. Hij is oud geworden en ziet zijn einde naderen. Openhartig schrijft hij erover in het stuk dat we lazen. Hoe hij voor zich ziet dat het moment waarop hij zal worden losgemaakt van dit leven dichterbij komt. Hoe hij terugkijkt op zijn leven. Dankbaar is voor het strijden van een goede strijd. Dankbaar voor het behoud van geloof. Hoe hij vooruitkijkt naar waar hij op hoopt. De tijd die hem nog gegeven wordt, die gebruikt hij, om het even zo te zeggen, voor overdracht. Voor het toerusten van een nieuwe generatie. Een nieuwe generatie die de fakkel van het evangelie moet gaan overnemen. Maar wat geeft hij dan door? En hoe? Boeiend om daar vanmiddag eens naar te kijken. Persoonlijk voor mij, bij het aanvaarden van een nieuwe rol. Breder, voor de PTAU-gemeenschap, die in deze stad geroepen is om op een nieuwe plek een nieuwe generatie te gaan opleiden. Maar trek het gerust nog breder. Het geldt voor ons allemaal. Het gaat over de kerk als geheel. Want je voelt toch ook wel aan dat de kerk als geheel bezig is om een nieuw tijdperk binnen te treden. Het eerste dat opvalt is de persoonlijke aanspraak in deze brieven. Jij daar, recht op de man af, klinkt het een paar keer in dit hoofdstuk. Timotheus, hij wordt persoonlijk aangesproken en daarmee ook meteen een beetje apart gezet. Apart ten opzichte van een bepaald type opiniemakers waar Paulus niet erg veel mee op heeft. Aan het begin van hoofdstuk 3 heeft hij zich getypeerd. Zelfzuchtig, ondankbaar, haat en verdeeldheid zaaiend, arrogant, niet bereid om het goede te zoeken. Als je dat leest, dan denk je, dat type ken ik. Er is niet heel veel nieuws onder de zon. Maar Timotheus en wij vanmiddag als meelezers, wij moeten daar dus een eind vandaan blijven. Niet in hun praatjes en trucjes trappen. Hoe je dat doet? Nou, bijvoorbeeld door dicht te blijven bij wat je geleerd is, zegt Paulus, en wat je met overtuiging hebt aangenomen, omdat je weet wie je leraren waren. Ik vind dat een heel fascinerend zinnetje. Paulus spreekt op dit moment dus niet Timotheus in de eerste plaats aan op zijn eigen skills, op zijn unieke persoonlijkheid. Maar hij laat hem zien dat hij is ingebed in een heel web van traditie, zou je kunnen zeggen. Jij, Timotheus, ook al word je heel persoonlijk aangesproken, je bent geen los zwerfsteentje, maar je bent onderdeel van een veel groter geheel. Er zijn mensen voor jou geweest die de weg van Jezus zijn gegaan. Die hebben jou iets geleerd. Dat heb je met overtuiging aangenomen. En hoe kwam je aan die overtuiging? Wat trok jou over de streep om ook de weg van Jezus te willen gaan? Nou, heel opvallend, dat heeft volgens Paulus niet alleen maar met de inhoud te maken, maar ook met de boodschapper. Niet alleen met het wat, maar ook met het wie. Er waren mensen in de omgeving van Timotheus die het leven met Christus zo voorleefden dat hij dacht, ja, maar zo wil ik het ook. Zo iemand wil ik ook worden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd aan wie jij denkt als het hierover gaat. Van wie heb jij, van wie hebt u het christelijk geloof geleerd? Wie zijn jouw voorbeelden, jouw leraren geweest? In het licht van deze dienst gingen mijn gedachten terug naar de tijd dat ik zelf studeerde aan een van de voorlopers van de PTAU. En ik merkte weer hoe waar het is wat Paulus hier zegt. De leraren die je bijblijven, dat zijn degenen aan wie je ook iets merkte. Dat wat ze je wilden aanleren, dat kreeg ook als het ware gestalte in henzelf. Denk aan de nuchterheid waarmee Theo Boer ethiek doseerde. En dat trouwens nog steeds doet. Aan de precisie waarmee Jan Muis me leerde dogmatiek te lezen. De liefde die Ingrid de Zwart bijbracht voor catechese. Passie voor Jezus. Die altijd door de colleges van Anton Vos heen tintelde. Ook als je er verder helemaal niks van begreep. Schitterend, dacht ik, om zo universiteit te kunnen zijn. Om zo onderdeel te zijn van een levende traditie. Van een ketting waarin geleerd wordt en doorgegeven. Even dacht ik nog, is dit niet ook een beetje gewoon nostalgie? Iets wat gewoon ook wat toevallig resoneert in mijn eigen ziel, maar wat voor anderen niet per se heel veel hoeft te betekenen. Maar van die gedachte werd ik vrij genadig afgeholpen door een jonge PTAU-student. Hij is in de rol voor de titel van jonge theoloog der Nederlanden. En in die rol zou hij, als hij deze week daarin wordt gekozen natuurlijk, wat wij allemaal hopen, dan zou hij aan de slag willen met, jawel, met het thema traditie. Juist als leraar op een middelbare school ziet hij hoe jonge mensen verlamd raken door de mythe, zo noemt hij het, dat ze een onbeschreven blad zouden zijn. Choose who you want to be, dat wordt hen voortdurend voorgehouden. Je kunt alles kiezen. Maar hoe weet je nou dat je goed kiest? Een nieuwe omgang met de traditie, zegt Nathan Troost, die kan dan helpen. Traditie, niet als een soort magische nostalgie of een sta in de weg voor veranderingen. Maar traditie juist als een bewijs van de levende omgang met de Heere God. Voorbeeld daarvan kwam ik tegen in een van de brieven die Abel Hertzberg schrijft aan zijn kleinzoon. Op een goed moment gaat het in een van die brieven over traditie. En dan vraagt hij al schrijvend: zul jij het van mij aannemen? En zul jij het weer overdragen op jouw beurt? Misschien zou je het willen opgeven. Maar als dat zo is, laat het dan zijn voor een grotere waarheid als die er is. Dat lijkt me een prachtige vorm van omgaan met traditie, met dat wat je overgedragen wordt. Want ja, in de ontmoeting met een nieuwe generatie zit ook altijd iets spannends. Ik denk eigenlijk dat iedere generatie ergens diep van binnen de angst heeft dat het met het overdragen niet goed gaat. Dat is niet van vandaag of gisteren. En dat kan zomaar een heleboel kramp geven en angst. En dat gebeurt ook heel vaak. Maar Abel Hertzberg breekt dat als het ware open. Hij is in de richting van zijn kleinzoon helemaal niet krampachtig. Of angstig of dwingend. Misschien zou je het willen opgeven, schrijft hij. Dat kan. Maar meteen daarachteraan, ik daag je ook uit. Doe dat alleen voor een grotere waarheid. Als die er is. Nu ja, iets van een levende traditie belichamen dus. Dankbaar voor de sporen die God daarin heeft getrokken. In ontmoetingen en gesprekken niet dwingend zijn of angstig, maar open en een beetje uitdagend. Ik zou best in die geest academiepastor willen zijn. Terug naar Timotheus. Want het is niet alleen de traditie die waarvoor Paulus hem de ogen wil openen. Ook de schrift komt aan bod. Het gaat over de heilige geschriften, zo noemt Paulus ze hier. Je kent ze al, Timotheus, want je hebt er lezen uitgeleerd. Het was eigenlijk zoiets als jouw leesplankje. En dat niet alleen. De schrift, de Bijbel, zoals je moeder en je oma die aan je hebben voorgehouden, die heeft jou ook op een spoor gezet. Die heeft jou gezet op het spoor van Jezus Christus. Maar, en dat is het nieuwe dat Paulus hier aan Timotheus wil meegeven, nu zul je de schrift ook nog op een andere manier leren kennen. Want, zegt Paulus dan, elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven. Speciale aandacht voor de schrift dus, die Paulus als de senior voorhoudt aan Timotheus de junior. Die Bijbel, Timotheus, wees daar zuinig op. Die zul je nog hard nodig hebben. Nou ja, dacht ik, dat raakt meteen ook wel aan het DNA van een protestantse theologische universiteit. Het protestantisme in de 16e eeuw was de vernieuwingsbeweging die de kerk weer wilde terugbrengen naar de Bijbel. De grote ontdekkingen van de reformatie. Luthers ontdekking bijvoorbeeld dat God goddelozen rechtvaardigt. Dat zijn in de eerste plaats Bijbelontdekkingen geweest. Vruchten van een beweging waarin de schriften opnieuw werden gespeld. En je dan daardoor laten verrassen. Van je stuk. Van je stoel laten vallen. Lees maar. Lees maar, er staat niet wat je dacht dat er stond. Die ervaring. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat die ontdekkingsvreugde van toen er niet altijd gebleven is onder protestantse christenen. En ook niet aan protestantse universiteiten. Het sola scriptura, alleen de schrift, dat heeft ook wel weer een heleboel nieuwe vragen en gaandeweg ook problemen opgeroepen. Aan de universiteiten begonnen we de Bijbel te bestuderen als een historisch document. Zoals we ook allerlei andere historische documenten bestuderen. En met het verstrijken van de eeuwen werd zo'n zinnetje als dit: elke schrifttekst is door God geïnspireerd, steeds problematischer. Aan een universiteit doen we immers wetenschappelijk onderzoek, met wetenschappelijke methodes. Maar met welke methode kun je nou ooit bewijzen dat de Bijbel door God is geïnspireerd? Zo ontstonden er langzaam maar zeker twee manieren van omgaan met de Bijbel. Een wetenschappelijke en een gelovige. Ik chargeer een beetje. Als christen mag je geloven dat Paulus gelijk heeft. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd. Maar als wetenschapper kun je het nooit bewijzen. Is dat nou erg? Vraag je je af. Nou ja, dat ligt er helemaal aan. Op de PTAU gebeurt het allebei. De Bijbel wordt onder één dak en wetenschappelijk en gelovig bestudeerd. En dat hoeft helemaal niet twee verschillende werelden te zijn. Maar sommige studenten vinden het toch wel lastig en willen daar dan wel eens met de academiepastor over praten. Want hoe doe je dat dan? Die twee dingen in één ziel bij elkaar houden. Kan dat eigenlijk wel? En gelovig en wetenschappelijk de Bijbel bestuderen. En dan natuurlijk ook vroeg of laat de onvermijdelijke vraag: hoe doe jij dat dan? Nou, heel protestants denk ik dan, laten we eerst eens zo goed mogelijk proberen te begrijpen wat er staat. Wat Paulus hier mee wil geven. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd. Althans, zo is het vertaald. Paulus schrijft letterlijk theopneustos in het Grieks. God geblazen zou je ook kunnen zeggen. Of God doorademt. En nee, ik denk dat je dan eerlijk moet zijn en moet zeggen dat zo is, dat valt niet met gangbare wetenschappelijke methodes te bewijzen. Maar is dat erg? En betekent dan dat je een gelovige omgaan met de schrift moet opgeven? Als je wetenschappelijk eerlijk wilt zijn. Ik denk het niet. God geblazen, zegt Paulus. God doorademt. Dat hoeft niet te betekenen dat de schrift helemaal buiten mensenhanden en buiten mensengedachten ontstaan zou zijn. En daarom mag je er gerust wetenschappelijk onderzoek naar doen. Zoals we dat doen met de hele werkelijkheid die door God aan ons gegeven is. Maar juist in die omgang met de schrift, zelfs de wetenschappelijke, kun je ook zomaar de ervaring opdoen dat er iets met je gebeurt. Dat je boven jezelf wordt uitgetild. Boven je angsten. Boven je vooronderstellingen. boven de heersende modus, boven allerlei ideologieën. Dat is eerlijk gezegd in de afgelopen 15 jaar predikantschap ook voortdurend mijn ervaring geweest. Bijna wekelijks merk ik dat het zo ontzettend de moeite loont om je telkens maar weer grondig en ook gewoon met behulp van wetenschappelijke methodes hoor, door de schrifttekst heen te kruipen. En dat je ogen dan opengaan voor dingen die je eerst echt niet zag. Dat je meegenomen wordt in enorme vergezichten en pijloze diepteboringen. Dat je mee wordt genomen in allerlei verrassende richtingen. Terwijl je soms, als je eraan begint, denkt, hoe kom ik hier ooit voor zondag weer fatsoenlijk uit? Dat de schrift je boven jezelf uittilt. En dat je soms vanaf plekken als deze dingen durft te zeggen die je anders nooit had durven zeggen. En dat de schrift je met Jezus Christus in aanraking brengt. God doorademt. Je kunt het misschien niet met de gangbare wetenschappelijke maatstaven bewijzen. Maar je kunt het wel, gelovig en aan de lijve, ervaren. Tot slot. In de laatste zin van 2 Timotheüs 3 valt het woord toerusten. Dat is als het ware het doel waar al deze zinnen naartoe werken. Dat jij en ik elkaar als dienaren van God, waar en hoe we ook geroepen zijn om hem te dienen, voor het goede doel en berekend maken dat we elkaar toerusten voor het goede doel. En dat we elkaar berekend maken op de taak die voor ons klaar ligt. Wat die taak ook is. Daar gaat het uiteindelijk om. Daar is die omgang met de schrift voor bedoeld. Daarvoor worden we ingewijd in een traditie. Daarvoor is er een kerk. Daarvoor is er ook een protestantse theologische universiteit. Daarvoor zijn er docenten. En studenten. En nu ja, daarvoor is er misschien ook een academiepastor. Vandaag is dit mijn gebed voor ons allemaal. Laat dan ons hart u toebehoren. En laat ons door de wereld gaan met open ogen, open oren, om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel ons begroet. Amen. Een van de dingen waar ik ook een rol in heb op de PTAU, dat is in het voorgaan in de en meehelpen organiseren van de vieringen. Dat kunnen soms hele grote vieringen zijn, aan het begin van het jaar of bij een diploma-uitreiking. Maar ook door de week hebben we woensdag en vrijdag een zogenaamde vierkwartier. En omdat we op de PTAU ook gezegend zijn met studenten die niet uit Nederland komen en dus ook geen Nederlands spreken, zijn die vier kwartieren vaak half in het Engels, half in het Nederlands. En zingen we ook met regelmaat uit een Engelse bundel een nieuw lied wat velen nog niet kennen. Ik dacht, laten we dat vanmiddag ook een beetje proeven door een lied straks te zingen als antwoord op het belijden van ons geloof. Dat de meesten van jullie vermoedelijk nog niet zo heel vaak gezongen hebben. Maar het is goed te doen en het staat op de achterkant van je orde van dienst met de muziek erbij. En het is denk ik een prachtig lied en ook passend op dit moment en op deze dag. En als antwoord op het belijden van ons geloof. Ik stel voor dat we daarbij gaan staan. Zeggen wij samen de woorden van het geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. De derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Als collega nodig ik graag collega Edward van 't Slot naar voren uit om goede woorden tot Wim te spreken.
Beste Wim, wel eerwaarde dominee Vermeulen. Namens de Protestantse Theologische Universiteit nu ook officieel van harte welkom als onze dominee. Het wemelt aan de PTHU natuurlijk van de predikanten en predikanten in opleiding en allerlei andere theologen. En soms loop ik door Utrecht en dan zie ik overal dominees en theologen lopen. En dan denk ik, wat wordt Utrecht toch mooi zo. Maar tussen alle theologen en PTHU-theologen is er toch maar één van wie we kunnen zeggen, dit is onze predikant. En dat ben jij. Als er onder de studenten iemand is met pastorale vragen, iemand die graag eens bidden wil, danken misschien, of voor Gods aangezicht eens doorpraten over vragen zoals, wat is eigenlijk mijn roeping? Als er onder de staf, medewerkers, docenten, eens een vraag is die eigenlijk schreeuwt om een geloofsgesprek, opnieuw voor Gods aangezicht, dan ben jij daar om daar ruimte voor te bieden. En dat is voor ons ontzettend belangrijk. Juist in een omgeving waarvan je al snel denkt, geloven is hier een vak. Het vak waar iedereen mee bezig is. Daar kan dat soms heel ingewikkeld worden als je een geloofsvraag hebt. Als je twijfelt of met een vraag rondloopt die gek klinkt of onprofessioneel. Dan is het zo belangrijk dat er in ieder geval één persoon is, een predikant, bij wie je in alle veiligheid je hart open kunt leggen, zonder dat er meteen een beoordeling aan vastzit. En die predikant ben jij. Het is belangrijk, vinden wij, dat er iemand is die het ook regelmatig aanzwengelt, desnoods als hofnar, dat we ons geloof vieren, dat we bidden. Zingen, het geloofsgesprek voeren. En dat doe jij niet alleen gelukkig, maar je bent wel degene bij wie het geborgd is. En dat is je toevertrouwd met jouw gaven van humor, openheid, muzikaliteit en wat al niet. Je voelt en stuurt als het gaat om de cultuur die ontstaat bij ons, in ons nieuwe gebouw daar aan de Jansdam. Dat is je zeer toevertrouwd om daar, nou ja, als die nar dan maar te zijn. Dus namens ons allemaal, de staf, maar zeker ook de studenten die bij je aan kunnen kloppen, zeer welkom. We zijn ontzettend blij dat je ook onze dominee wilt zijn. Hartelijk dank ook aan u, dominee Bouw. En in u ook aan de synode dat u, dominee Vermeulen, vandaag hebt willen verbinden aan deze opdracht. Dank dat de synode hem ook officieel heeft willen beroepen voor deze taak. En hem zo een zending heeft gegeven naar de PTHU. Dat onderstreept hoe belangrijk de kerk het vindt om de pastorale zorg voor aanstaande predikanten en voor hun opleiders te borgen. We zijn u daar zeer erkentelijk voor. En hartelijk dank ook aan u, gemeente hier van de Jacobikerk. U hebt dominee Vermeulen voor een deel van zijn tijd af willen staan voor het werk onder studenten en in de PTHU-gemeenschap. U was dat niet verplicht, maar wij merken dat u het van harte heeft gedaan en dat dominee Vermeulen zich echt vrij voelt om er ook voor ons te zijn. En dat betekent veel voor ons. Het helpt ons ook bij onze landing hier in het hartje van Utrecht, als met de kerk verbonden gemeenschap. Die gemeenschap is breder dan alleen de Jacobikerk. En u ziet deze dominee daardoor soms ook even iets minder. En daar zijn we blij mee dat u dat goed vindt. Dat u dat toch hebt willen ondersteunen. Beste Wim, nogmaals welkom. We zullen je steunen en hoog houden in je ambt. Vreugde en zegen toegewenst in ons midden. Ik heb mijn toespraak hier op papier. Die leg ik in een traditioneel boek, de Belijdenissen van Augustinus. Als je wilt weten waarom deze en in deze vertaling, dan moet je dat maar eens vragen aan een eerstejaars bachelorstudent bijvoorbeeld.
Dat moeten we dan maar eens gauw gaan doen. Een van de thema's waarover ik inderdaad ook veel met studenten spreek is roeping. Dat is een thema dat ook mijzelf en onszelf aangaat. Ruim 10 jaar geleden volgden wij als gezin een voor ons heel duidelijke roeping vanuit Otterland en Goudriaan naar Utrecht. De eerste paar jaar in Utrecht hebben om allerlei redenen best heel veel van ons als gezin gevraagd. Tijdens die jaren geloofde ik ook niet echt dat wij hier in Utrecht 10 jaar zouden gaan volmaken. En 2 jaar geleden heb ik ook even gedacht dat onze Utrechtse tijd er misschien op zou zitten. Er kwam toen een gemeente op mijn pad die aan me trok. En dat liet me niet zomaar los. Toch werd me in dat proces ook heel snel duidelijk dat dit nog niet het moment was om Utrecht achter ons te laten. Toen wist ik niet waarom. Ik denk dat ik het nu wel een beetje weet. Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen, zegt Kierkegaard. En ik ben dankbaar voor dit moment. En aan het einde van deze dienst wil ik een aantal mensen dan ook even persoonlijk bedanken. Ik dank omgekeerd de PTAU en ook de generale synode van de Protestantse Kerk in de persoon van dominee Treinie Bouw. Jaren geleden was ik regelmatig organist bij jou in Gouda. Dat we elkaar nu weer eens hier zouden tegenkomen, dat had ik toen niet kunnen vermoeden en jij ook niet. Maar dank dat je deze bevestiging namens de synode wilde doen. Edward als voorzitter van de sollicitatiecommissie van inmiddels een ruim jaar geleden. Voor het vertrouwen dat ik heb gekregen voor het opnemen van deze taak. Ik dank ook mijn voorganger Jascha Notteman, die me al een paar jaar geleden influisterde dat deze rol wel eens iets voor mij zou kunnen zijn. Ik ben dat niet vergeten totdat ik de advertentie daadwerkelijk langs zag komen. De kerkraad van deze gemeente die me aanmoedigt om te solliciteren, die me nu ook de zegen meegeeft in de persoon van Nadine, die hier een dubbelrol vervult, zowel collega aan de PTAU als ouderling in deze gemeente. En die ook meezoekt naar het wegen om de dag vrij te kunnen maken en het werk op te kunnen vangen. En jullie als gemeenteleden van de Jacobikerk, deze gemeenschap betekent inmiddels heel veel voor mij en voor ons. Femke, jou wil ik danken voor de lezingen vanmiddag, want in jou kregen vandaag de studenten van de PTAU even een gezicht. En verder een grote dank aan mijn familie, vrienden, collega's, andere studenten van de PTAU en iedereen die moeite nam om hier vanmiddag bij te zijn. Ik waardeer jullie betrokkenheid zeer. Laten we samen nu God danken voor wat hij ons geeft en met en voor elkaar bidden. Heer onze God, wij danken u dat wij geen zwerfsteentjes hoeven te zijn, maar dat u ons inbedt in een web. Een grote ketting van geloofsgetuigen. Mensen die voor ons de weg van Jezus gingen en mensen die dat na ons zullen doen. Dank u dat er plekken zijn waar dat gedeeld wordt. In kerk en aan de academie. Dank u dat er een levend woord is dat voor ons uitgaat. Een woord dat niet zomaar een woord is, maar doorademt van uw aanwezigheid. En wij danken u dat wij dat ook vanmiddag hier op deze plek mochten proeven en ervaren. Dank u voor zoveel goedheid op deze dag. Dank u dat u telkens weer mensen roept, ook een nieuwe generatie, om op te staan. Om de fakkel van het evangelie over te nemen en verder te dragen. Een nieuwe tijd in. We bidden nu zo voor elkaar. Om een zegen over de week die voor ons ligt. Help ons bij wat op ons afkomt. Bewaar ons dicht bij uw hart en dicht bij uw woorden. We bidden dat in de naam van Jezus.
Trouwe God, wij danken u dat Wim Vermeulen de roeping aanvaard heeft om u en uw kerk ook te midden van de academie te willen dienen. En wij bidden dat zijn werk tot zegen mag zijn en dat wie daar werken en studeren verbonden blijven met elkaar en in geloof ook met u. Dat onze universiteit een gemeenschap is waar het goed toeven is. Wij danken en bidden voor heel het werk van onze universiteit. Dat zij in de vrije beoefening van de Godgeleerdheid een teken van hoop en verbinding mag zijn voor kerk en samenleving. Laten er steeds weer mensen opstaan, jonger en wat minder jong, die zich geroepen weten om kerk en koninkrijk te dienen. En laat ons in dit alles gezusterlijk en vruchtbaar samenwerken met andere kerken en onderwijsinstellingen. Heer, hoor ons zo bidden.
Voor deze stad bidden wij, Heer onze God. Een stad met zoveel kleuren en zoveel gezichten. Een stad waar paradijsbloemen te plukken zijn. Een stad waar ook wrange vruchten te proeven zijn. Wij danken u, Heere God, dat wij in deze stad mogen leven. Dat hier op zoveel plekken al zo lang stenen getuigen van u zijn. Die de tand van de tijd hebben doorstaan. En waarvan we geloven dat u er zelf bij bent. Dat telkens ook deze gebouwen weer doorademd zijn van uw aanwezigheid. Wij bidden u, God, laat ons niet los. Deze stad niet, dit land niet, uw wereld niet. En hoor ons gebed als wij in stilte dat voor uw aangezicht brengen wat een ander voor ons niet zeggen kan. Hoor ons als wij samen de woorden zeggen die u, Heer Jezus, ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Goedemiddag, mijn naam is Roberto Postma en namens de diaconie wil ik graag de collecten toelichten. De eerste collecte is voor diaconaal buurtwerk Johannes in de Wijk. Johannes in de Wijk is een initiatief van de Johannes Centrum Gemeente en Diaconie Utrecht. Ze willen met activiteiten geïnspireerd aanwezig zijn in Overvecht, een wijk met grote diversiteit. Dat doen ze door op te trekken met buurtbewoners, onder andere door koffieochtenden, filmavonden, wekelijkse maaltijden op woensdag en donderdag en ook binnenkort een kerstdiner voor buurtbewoners. De tweede collecte is voor de wijkgemeente en dat is een aanvulling op de actie Kerkbalans. De zendingscollecte is voor Transworld Radio en zij laten wereldwijd het evangelie klinken via radio en internet op plekken waar zendelingen niet kunnen komen. Dan heb ik nog één mededeling over de voedselbank inzameling. Hartelijk dank voor iedereen die daarin heeft bijgedragen. Er is een grote opbrengst geweest. Mocht u nog uw tas of krat terug willen hebben, dan kan dat bij de welkomstbalie worden afgehaald. Met betrekking tot de collecten, u kunt op de gebruikelijke manieren geven. Dat wil zeggen via de kerk-app, via de instructies die u op de liturgie vindt of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegen u en uw gaven.
Dat brengt ons bij ons laatste lied. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Variatie op Psalm 146. We zingen de coupletten 1 en 7. Richt van waar je ook met ons verbonden was, je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.